Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. De Belastingdienst verwerkte informatie op een onrechtmatige, discriminerende en daarmee onbehoorlijke manier. Zo stelt de autoriteit persoonsgegevens vandaag in een lang verwacht onderzoek naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Peter Quint is Tweede Kamerlid voor de SP. Ja, jullie maken je met de SP altijd hard natuurlijk voor dit onderwerp. Bevestigt dit nou waar je al lange tijd bang voor was?
Ja, als je contact hebt met ouders die er het slachtoffer van geworden zijn, dan valt je vrij snel op dat die ouders wel heel vaak een andere dan een witte huidskleur hebben. Die ouders zelf hadden ook zoiets van toen ze bij elkaar kwamen. Dit kan haast geen toeval zijn. Nou, en nu blijkt na een lang onderzoek waar we 2 jaar op hebben moeten wachten, dat het inderdaad geen toeval was, maar dat het bewust beleid was van de Belastingdienst om mensen met een dubbele nationaliteit eruit te pakken. En ja, dat is extreem pijnlijk, omdat de overheid hoort degene te zijn die je beschermt tegen discriminatie. En in dit geval is de overheid zelf die mensen gediscrimineerd heeft.
Zeker. Ja, hoe zijn de reacties op dit rapport?
Ja, je merkt dat mensen die er al langer mee bezig zijn niet verbaasd zijn. Precies omdat ik net al zei. Ik merk wel dat mensen enigszins opgelucht zijn, dat ze dus zelf blijkbaar niet gek zijn. Je gaat op een gegeven moment, als je al zo lang tegen de overheid vecht, ga je ook aan jezelf twijfelen. En denk je van ja, maar misschien hebben wij zelf wel iets fout gedaan. En wat nu inderdaad blijkt, ze hebben zelf niks fout gedaan. Ze zijn gewoon een slachtoffer geworden van een discriminatoire systeem. Waar je op een gegeven moment niet meer uitkwam. En waar mensen wel echt van geschrokken zijn. En terecht is dat de Belastingdienst gewoon actief heeft geprobeerd dit onderzoek te frustreren. Gelogen heeft tegen de autoriteit persoonsgegevens over de vraag of zij dubbele nationaliteit wel of niet registreren. Tegengewerkt hebben. Elke keer moest het doorgevraagd worden. En dat, ja, dat is echt onacceptabel.
Maar nu ligt het rapport er. Wat zijn dan de vervolgstappen? Wat kun je hiermee?
Nou ja, hier gaan we na de zomer met het kabinet verder over in gesprek. Kijk, nu, het onderzoek heeft 2 jaar geduurd. In de tussentijd zijn er echt wel dingen gebeurd. De registratie van dubbele nationaliteit is al fors teruggeschroefd. Gebeurt bijna niet meer. Gaat op termijn helemaal niet meer gebeuren. Uiteindelijk zijn er hele belangrijke vragen te beantwoorden over die afgelopen periode. Wie heeft dit ingesteld? Waarom is dit ingesteld? Waarom is er niet eerder ingegrepen? Waarom wordt de autoriteit persoonsgegevens, die wij zelf gevraagd hebben om dit onderzoek te doen, gewoon belazerd als zij proberen de waarheid boven water te krijgen? En wie vond het een goed idee om dit soort discriminerende algoritmes bij de Belastingdienst toe te passen?
Ja, en hoe kun je nou uiteindelijk dan de Belastingdienst hiervoor verantwoordelijk houden? Wat kunnen sancties zijn?
Ja, het probleem is, een van de sancties die je kan opleggen is een boete. Maar ja, als je de Belastingdienst een boete geeft, dan betalen we die met z'n allen uiteindelijk zelf. Dus daar heb je niet echt iemand mee geholpen. Kijk, wat het belangrijkste is, volgens mij, na de zomer begint een parlementaire ondervraging. Dus dan gaan Kamerleden, bewindspersonen en ambtenaren ondervragen. En daar zal dit ook in meegenomen moeten worden. De vraag wie verantwoordelijk is voor het instellen van dit soort discriminerende systemen. Mm-hmm. En ook wie er niks tegen gedaan hebben, terwijl ze het wel wisten of hadden moeten weten.
Ja.
En daarnaast moeten die ouders gewoon echt ruimhartig gecompenseerd worden. Want behalve dit hebben ze echt, die mensen zijn door een hel gegaan. Die zijn huizen kwijtgeraakt, auto's kwijtgeraakt, relaties kwijtgeraakt, soms zelfs kinderen uit huis geplaatst. Dat ga je niet goed maken met geld, maar dat is wel de eerste stap.
Ministers en parlement moeten hun verantwoordelijkheid pakken in de strijd tegen zware criminaliteit. Dat vindt de burgemeester van Roosendaal, Han van Midden. Hij luidt de noodklok na de recente ontdekkingen in Wouwse Plantage. Daar werd een crimineel cellencomplex met martelcontainer gevonden. Burgemeester Han van Midden. Ja, u bent sinds een half jaar ongeveer burgemeester van de gemeente Roosendaal. Er is onlangs zo'n beetje het grootste drugslab van Nederland afgebrand. En vervolgens wordt er ook nog een martelcontainer gevonden. Nou, u bent natuurlijk wel wat gewend, maar dit is toch wel echt een reden om de noodklok te luiden?
Ja, dit is toch wel een reden om de noodklok te luiden. Zeker, ja.
Want wat gaat er nu fout bij de aanpak van de georganiseerde misdaad?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want in Nederland hebben we behoorlijk wat overheidsdiensten die allemaal bezig zijn met de bestrijding van criminaliteit. Of voor een onderdeel bezig zijn met de bestrijding van criminaliteit. En zo zitten we op een schat aan data, een bak aan data, dan heb ik jou daar. Maar we kunnen die nog onbeperkt met elkaar verbinden, verenigen en daar gezamenlijk analyses uit halen. En dat gaat er volgens mij vooral mis.
Maar waar ligt dat dan aan? Ligt dat omdat dat afgeschermd is of omdat onze wet en regelgeving daar niet op ingesteld is?
Het is een tweeledig. Ten eerste onze wet en regelgeving. Wij hebben in Nederland gelukkig hele strenge privacybescherming. Maar daarnaast hebben ook organisaties hun eigen gegevensprotocollen en zijn niet altijd bereid om die gegevens te delen.
Nee, maar dus,
het is ook vaker mensen.
Maar inderdaad, zouden wij dus een stukje van onze privacy moeten opgeven om die misdaad beter in kaart te kunnen brengen?
Ja, ik ben van mening dat we dat zeker moeten doen. We zijn op dit moment echt in een, ik heb het in de krant gezegd, een crisis of een oorlog, hoe je het wil noemen. En in een crisis geldt dat we nou eenmaal een crisiswet of een herstelwet nodig hebben. En daar geloof ik ook heilig in. En dat betekent dat we echt iets moeten doen ter bestrijding van die criminaliteit. En dat betekent helaas toch het opgeven van een stukje privacy. En ik vraag me af of het echt opgeven is. Heel veel mensen zullen zeggen, ik heb niks te verbergen, dus wat maakt het me uit? Mm-hmm. Maar goed, ja, je weet hoe het gaat.
Ja, maar hoe zou dat eruit moeten zien dan? Hoe zou je dit beter in kaart kunnen krijgen?
Goed gegevens koppelen samen, goede analyses daarop draaien. En vervolgens hand in hand de bestrijding aanpakken van criminaliteit. Kijk, criminelen tref je het hardst in hun portemonnee. Dus het afnemen van bezittingen die ze onrechtmatig hebben verkregen. Mm-hmm. En dat betekent dat je ook al die diensten erbij moet hebben die beschikken over gegevens van inkomen. Zoals onder andere de Belastingdienst.
Ja, maar dat belemmert u dus nu voornamelijk in het, optreden tegen die zware criminaliteit.
Ja, kijk, ik ben natuurlijk maar een eenvoudige burgemeester, hè, zoals ik wel vaker zeg. Ik ben in mijn eentje en die staat niet aan de lat ter bestrijding van de criminaliteit. Daar hebben we gelukkig het Openbaar Ministerie voor.
Ja.
En de politie en de landelijke eenheden. Maar inderdaad, als die, ik zie nu ook een plaatje van de politie voorbij komen. Mm-hmm. Maar als die gegevens beter gekoppeld kunnen worden, dan kunnen wij als lokale overheden voldoende signaleren naar boven, zodat de landelijke eenheden die opsporing beter op kunnen pakken.
Ja, want als we dan kijken naar die martelkamer in Wouwse Plantage, die is eigenlijk op het spoor gekomen bij de politie dankzij het hacken van het criminele netwerk EncroChat. Hoe kan het nou zijn dat dit soort praktijken niet eerder bekend waren bij de politie? Dat er zulke gruwelijke dingen gebeuren en dat we niet eens weten dat dit gebeurt?
Ja, het is natuurlijk de eigenschap van zo'n netwerk dat ze bijzonder professioneel zijn en zich heel laag onder het maaiveld houden. Dat ten eerste. Laat ik beginnen met een compliment te geven aan de landelijke diensten die deze formidabele vorm van opsporing hebben gedaan. Daar ben ik echt heel erg trots op. Verder over de inhoud van die zaak kan en wil ik ook niks zeggen, want dat is nog allemaal in afwachting van het Openbaar Ministerie.
Oké, als we dan even doorschuiven naar de toekomst. Want we zouden dus dat netwerk wat makkelijker moeten maken onderling, zodat er beter gegevens over en weer uitgewisseld kunnen worden. Wat voor termijn moeten we aan denken? Is dit weer een meerjarenplan of kan dit eigenlijk vrij snel geregeld worden?
Nou, dit is een hele goede vraag. Als je het zo hoort, dan denk je, dat wordt een meerjarenplan. Maar daar hebben we gewoon eenvoudigweg de tijd niet meer voor. Want we staan al 5-0 achter. Dat betekent dat we echt handen uit de mouwen moeten stropen nu. En aan de slag. En ik ben echt van mening dat moet gewoon binnen een jaar kunnen staan. Dat mm-hmm. moet echt kunnen.
En hoe gaat u dat aanpakken? Of aanjagen?
Ja, onder andere aanjagen vooral. Goed dat je het zegt, dankjewel. Nee, het is vooral aanjagen. Want ik als burgemeester beschik over data met de gemeente. Dus de gemeentedata, basisregister, dat soort zaken. Gegevens over alle percelen in de gemeente. En die moeten we heel snel gaan koppelen met een aantal andere gegevens. Aan mij ligt het niet, zal ik zeggen.
Coalitieafspraken en corona zorgden voor langdurig uitstel. Maar vandaag stuurt D66-Kamerlid Pia Dijkstra eindelijk haar omstreden initiatiefwet Voltooid Leven naar de Tweede Kamer. Ja, wat staat er nou precies in het wetsvoorstel?
In het wetsvoorstel staat dat mensen die langdurig en intensief vinden dat hun leven klaar is, dat hun zoals ik het noem, biologische leeftijd en hun biologie niet meer overeenkomt met hun levensverhaal. Het levensverhaal is af, maar mensen leven maar door omdat ze op hoge leeftijd zijn. En die willen zelf hun leven beëindigen op een zelfgekozen moment. Mm-hmm. En ze willen daar graag hulp bij. En die mensen kunnen een beroep doen op een levenseindebegeleider die hen daarbij kan ondersteunen. Maar die ook vooral met hen het gesprek aangaat over wat is de achterliggende gedachte daarachter. Is het inderdaad niet een impuls? Is er niet iets anders waar we nog een oplossing voor kunnen vinden om ervoor te zorgen dat je toch verder wil leven?
Ja, want hoeveel mensen verkeren er jaarlijks in zo'n situatie dat ze hun eigen leven voltooid achten en dus die doodswens hebben? Is daar een idee van?
Nou, er is een onderzoek gedaan door Els van Wijngaarden onder Nederlanders die 55 plus zijn. En dan gaat het om zo'n 10.000 mensen. Mm-hmm. En er zijn in mijn wetsvoorstel gaat het om mensen met een hogere leeftijd. En je zult uiteindelijk uitkomen op vooral de groep die zodanig hoogbejaard is dat ze 's avonds naar bed gaan en denken, ik hoop dat ik morgen niet meer wakker word.
Ja, ja, dat is triest natuurlijk als het zover komt. Maar waarom is deze wet voor jou zo belangrijk?
Ik vind deze wet belangrijk omdat er vanuit een burgerinitiatief bijna 10 jaar geleden om is gevraagd, omdat daar behoefte aan is. Omdat we door alle medische en technologische ontwikkelingen van vandaag de dag mensen lang in leven houden. Maar mensen zien soms dat ze veel te lang doorleven in hun eigen belevenis, in hun eigen beleving. En zij willen graag, zoals ze hun hele leven gewend zijn, want zo'n generatie ouderen heb je nu, zoals ze hun hele leven gewend zijn, zelf beslissen en zelf de regie houden, ook over hun levenseinde.
Ja. Ja, het wetsvoorstel laat natuurlijk al wel even op zich wachten, hè? Waarom was het indienen tijdens de lockdown nou geen optie?
Ja, ik vond dat niet het moment. De aandacht van iedereen ging uit naar de coronacrisis. Er was natuurlijk heel veel aan de hand en ik vind dat niet het moment om te zeggen, dan gaan we nu het debat hier nog weer eens heropenen. Want dat gebeurt natuurlijk als je zo'n wetsvoorstel indient. Hoewel eerst nu de Raad van State er een aantal maanden op gaat studeren. Mm-hmm. Dus voorlopig blijft het even bij het voorstel zoals ik het nu heb ingediend. Maar ik vond tijdens de lockdown, waar iedereen zo gericht was op het oplossen van die crisis, dat ik op dat moment niet met dit voorstel moest komen. Nee. Het was wel zo gepland. We hadden afgesproken, er komt een onderzoek naar de doelgroep. Dat is gedaan door onder leiding van Els van Wijngaarden. Dat was ook al wat later eigenlijk, dat werd gepubliceerd. Dus we hadden al wat vertraging. En toen precies op het moment dat ik eigenlijk gepland had om dit in te dienen, brak die coronacrisis uit. En dat vond ik niet het juiste moment.
Nee, dat snap ik ook. Ja, als laatste dan nog, want het wetsvoorstel kan natuurlijk ook wel wat weerstand verwachten. Zeker bij de christelijke partijen. Hè? Die willen toch wel graag het leven beschermen. Hoe groot schat jij nou de kans in op een meerderheid?
Ja, dat is altijd moeilijk bij dit soort medisch-ethische onderwerpen. Omdat in de verschillende kamerfracties een vrije kwestie wordt gemaakt. Zodat elk Kamerlid niet volgens de partijdiscipline of de fractiediscipline, maar vooral ook naar eigen geweten kan stemmen. Mm-hmm. Daar ook de vrijheid in heeft. Dus dat hangt er heel erg van af. Soms zie je, zoals we dat ook hebben gezien rond de behandeling van de donorwet, dat binnen fracties mensen verschillend denken. Dus het is meer hoofden tellen op een gegeven moment. Maar zover zijn we nog lang niet.
Nee.
Wat ik al zei, de Raad van State moet er naar kijken. Dan moet ik op dat advies reageren. Dan komen er schriftelijke rondes. Dus dit is nog maar het begin van een intensieve behandeling. Waarvan ik het ook belangrijk vind dat we dit heel uitvoerig en zorgvuldig met elkaar bespreken in de politiek, maar ook verder in de maatschappij.
Nog worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.